om daar dan samen Gods heilig woord te mogen lezen uit Romeinen 7, de versen 13 tot en met 26. Romeinen 7, de versen 13 tot en met 26 is de schriftlezing.
Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonder te zijn, werkende mij door het goede de dood. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe hetzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Zalig zijn zij die het woord van God horen, verstaan en bewaren. Op een u voorgelezen en andere schriftgedeelte is er onder catechismus onderwijs dat aan de beurt van de behandeling is. En dat we samen lezen mogen in zondag 1, vraag en antwoord 2. Zondag 1, vraag en antwoord 2, waar we lezen. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. Ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Lieve gemeente, zo hebben we dus ondertussen al tot de 2 maal toe aan de hand van het eerste vraag en antwoord van de catechismus mogen nadenken hoe die enige troost bij de leven en sterven, die enige echte ware troost, namelijk dat iemand het weten mag, echt op goede grond zeker weten mag, dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. En wat daar verder ook op volgde, wat we de vorige keer gehoord hebben, weet u wel, over die verlossing door Christus, waardoor we zijn eigendom worden, die met zijn dierbaar bloed, dat dierbare bloed, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaald en mij in alle heerschappij des duivels verlost heeft, over die bewaring door Christus, waardoor we ook zijn eigendom zullen blijven en al zo bewaard, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, maar ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. En ook over die verzekering door Christus, waardoor we ons ook zijn eigendom mogen weten, waarom hij ons ook, weet je nog, door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Verzekert namelijk hier in je hart. En hem voortaan te leven, van harte gewillig en bereid maken. Ja, dat is inderdaad alleen maar ook zeker die Die ene echte ware troost. En ik zou zeggen, nog rijker, nog heerlijker. Kan het daarom gewoon ook niet, gemeente? Dat is het rijkste, het kostelijkste wat er is en wat er mogelijk is. Dan er iemand dat echt van harte en op goede grond weten mag. Dat hij met lichaam en ziel. Nou, meer hebben we niet, hè? Helemaal. Met lichaam en ziel. En dat ook in leven en sterven. Het eigendom mag zijn. Het wettige, het gekochte, het betaalde eigendom. Van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. En daar nogmaals, gemeente, voordat we verder gaan mogen, mogen wij dat ook voor onszelf al weten. Gemeente, mogen wij nu ook al persoonlijk in die enige troost beide in leven en in sterven delen. Bent u, ben jij, ben ik echt al het eigendom van de Heer Jezus geworden. Met lichaam en ziel. En daarom ook voor tijd en eeuwigheid. Ach, zegt u misschien maar, dominee, hoe kan ik dat dan toch eigenlijk wel weten? En hoe en in welke weg komt een mens dan er eigenlijk ook wel aan die enige troost? Laten we eerlijk zijn, het gaat hier toch over zulke geweldige grootte en diepe en tere dingen. En dan kan de mens natuurlijk ook nog wel eens gemakkelijk wat zeggen. Dat wil nog wel. En zingen erbij. Maar gemeente, is het wel waar? Vergissen we ons niet. Bedriegen we ons niet. Is het wel echt van de Heere gekregen? En van de Heer ontvangen en door de Heer echt in ons eigen hart als het ware gewerkt. Over kunnen met name ook die echt zoekende en vragende en bekommerde zielen daar nog wel eens mee zitten. Hun hart, ach, het gaat in waarheid naar de Heer uit. En ze hebben een aangebonden leven aan de troon der genade. Misschien zit er nu wel een in de kerk hier. Of aan de kerktelefoon mee te luisteren. Maar die zekerheid. Die persoonlijke vaste zekerheid. Dat missen ze nog zo. Daar kunnen ze nog niet bij. Dat is nog te groot voor ze. Dat durven ze zich ook nog niet, om zo te zeggen, toe te eigenen. Integendeel, menigmaal kunnen ze misschien zelfs nog wel eens bang zijn en vrezen. Dat ze zich nog vergissen. Te meer omdat de Heer Jezus zelf toch ook zo treffend in zijn woord zegt. Dat er straks niet maar een paar enkelen, maar velen zullen zijn. Zelfs die menen in te gaan. En die daarom zelfs ook wel in die enige troost geroemd hebben, om zo te zeggen. Maar ze zullen toch niet in kunnen gaan. Omdat er ondanks alles toch nog geen waarheid was in het binnenste. En daarom te meer die vraag, hoe kan ik dat nou weten? Het eigendom van de Jezus Christus te zijn. Met lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid. Hoe kan ik dat nou nagaan? Waar kan en moet ik dat dan nu ook aan toetsen, om zo te zeggen? Wel, nu gemeente, juist daarom is het zo bijzonder kostelijk en nuttig en leerzaam dat onze Heidelberger daar nu hier in vraag en antwoord 2 ook zo nader op ingaat. Namelijk op de, ik noem dat maar, op de beleving van die enige troost, beide in leven of sterven? Of wilt u op die vraag hoe en in welke weg die enige troost nu werkelijk ook in het hart geleerd en ervaren wordt, zodat ze zich daar ook aan kunnen toetsen, of we daar nu ook, ja, persoonlijk deel aan mogen hebben? Want gemeente, één ding is zeker. Wat wij hier vanavond als een eerste aanzet nog maar op de verdere behandeling van die drie stukken in de hele catechismus, daar gaat de hele catechismus over. Wat we hier vanavond zullen horen, dat is zo de kern van de zaken. Wie dat in zijn leven werkelijk, persoonlijk, mag weer een kennen en beleven, die geldt dat. Voor die is die enige troost bij de levensstijl. Daar mag zult een troost verkondigd worden vanavond. Maar nu ook omgekeerd. Wie deze dingen niet in zijn leven persoonlijk leert kennen, ervaren, die staat dan nog buiten. Die deelt nog niet in die enige troost. Al zou die misschien nog zo spontaan denken en zeggen en menen dat het wel zo is. Daarom, gemeente, willen wij vanavond als het ware, mochten zij met een heilbegeerig hart, eens luisteren naar dit leerzame onderwijs, als wij mogen horen drie stukken. Jongens en meisjes, zullen jullie dat ook nooit in je leven vergeten? Drie stukken zijn nodig te weten. En dan kun je ze een beetje zo opzeggen. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hoe vooral mijn zonde en ellende verlost worden. En hoe God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Die drie stukken zijn nodig te weten. En als dan een catechizant dat dus heel vlot opgezegd heeft, zo hè, uit het hoofd geleerd, dan zeg ik wel eens zo, nou ben jij klaar, hè. Dan kun jij getroost, zalig leven en sterven. Maar jij weet ze. Jij zegt ze even vlot op. Jij weet ze. En dan wacht ik eigenlijk op het antwoord dat ze zullen zeggen. Nee, dominee, maar ik moet niet hier weten alleen. Maar daar, hier. In mijn hart. En daar gaat het om. Ook voor u. Ook voor jullie. Dat is hier, gemeente, betreffende de beleving van die enige ware troost in leven, sterven, toch die hele kardinale en concrete vraag vanavond. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Hoeveel stukken zijn daartoe nodig te weten? Dat laat ons dus allereerst al heel goed aanvoelen. Ik hoop dat u het ook voelt. Dat dus geen vanzelfsprekende zaak is, om zo te zeggen, dat iemand dat weet. En ook op de rechte wijze weet. Maar dat je werkelijk, werkelijk in je leven iets moet weten. En een weten niet maar verstandelijk, intellectueel hier, met je hoofd. Maar weten echt bij ondervinding. Met je hart. Weten bij ervaring. In de beleving. Hoe moet ik het ten diepste zeggen? Al zou iemand zelfs de hele Bijbel en de catechismus erbij uit zijn hoofd kunnen opzeggen. En ook over deze drie stukken weet ik wat voor lange en rechtzinnige beschouwingen ten beste kunnen geven. Dat is zonder meer nog niet de beleving van die ene echte ware troost. Hè? En dat is daarom ook nog zonder meer, dat voelt u wel, niet genoeg. Daarmee deel je zelf nog niet persoonlijk in die ene ware troost, zoals het hier wordt bedoeld. Ook hier geldt toch weer, gemeente, dat het beginsel van die ware wijsheid waar het op aankomt, juist de vreze des Heren is. En ook hier gaat het dus ten diepste weer, gemeente, om een wetenschap die alleen maar op de hogeschool des hemels. Op de academie van het koninkrijk der hemelen geleerd kan worden. Het gaat hier toch met name over een weten, jongens en meisjes, kinderen, ouderen, met ons hart. Wij beleven. Wij ondervinden. Laten we het nooit vergeten, gemeente. Hier, hier. In ons hart. Zullen we kennis, bevindelijke kennis moeten hebben of krijgen. Ook van deze drie stukken. Dat is onmisbaar nodig zelfs, ook om in die ene echte ware troost te leven en te sterven. Kennis, let wel, van deze drie stukken, ja, en daarom dus ook, gemeente, van wat hier als eerste stuk genoemd wordt, namelijk ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn, let wel. Eerst staat er dus mijn zonden en daarna mijn ellende. Mijn zonden, dat zijn mijn dadelijke zonden. Mijn zonden van bedrijf en nalatigheid. Bedrijven, dus dat ik bedrijf, dat ik doe wat ik niet mag. En zonde van nalatigheid, dat zijn zonden dat ik niet doe, maar nalaat wat ik juist moet doen. Mijn zonden, dat zijn de zonden van gedachten, woorden en werken. Dat zijn mijn persoonlijke, mijn huiselijke, mijn ambtelijke zonden. Al mijn zonden. Maar ook daarachter, gemeente, nog een stapje verder. Die bron. Die verdorven bron. U weet wel, de zogenaamde erfzonde. Die zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. En waarin en waardoor ik van mezelf uit, zelfs ook reeds, vanaf het allereerste ogenblik van mijn ontvangenis in de moederschoot verloren. Ja. Zelfs verdoemelijk ligt voor God. De doofvrouw zegt dat zo aangrijpend. Zegt dat toch nooit hard en koud en zakelijk. Aan allerhande ellendigheid. Aan de verdoemenis zelf onderwerpen. Moet maar op je afkomen. Oh, die zonde, die moet ik leren bekennen. Die zonde waardoor de Heer zijn eer zo ontroven. En dat is nog het ergste. Dat is het ergste van de zonde. Zonde betekent doel missen. Nou, we zijn geschapen met het doel om te leven tot Gods eer. Zonde is dat we dat doel voorbij schieten. Dat we God van zijn eer beroven. En die zonde ook, waardoor we onszelf zo schuldig stellen voor God. Schuldig, ja. Want gemeente, weer zo'n trek. Zonde is niet maar een foutje, een slip of the pen, een misser. Maar zonde is ook schuld. Voor God. Schuld, gemeente, die daarom ook betaalt. Vereffend. Voldaan moet worden. Schuld juist eindelijk zelfs ook zo groot en zwaar is. Dat wij allen van nature, nee niet maar alleen aan allerlei tijdelijke. Maar zelfs aan de eeuwige straf. Onderworpen zijn. En niets anders dan. Ja. Dan de hel. Aan de eeuwige rampzaligheid. Van onszelf uit. Naar recht verdiend en ons waardig gemaakt. Ja. Die zonde, gemeente, die moet we leren kennen. Die zonde schuld die zo groot is. Dat we daardoor onszelf ook in de grootste, dat is het tweede, ellende gestort hebben. In de grootste ellende. En wat is dat nou weer? Gemeente, jongelui, wat is nou eigenlijk ellende? En wat is vooral nu eigenlijk onze grootste ellende? Is dat nu ten diepste al weet ik hoeveel narigheid en verdriet en moeite en zorg en tegenslag hier op deze aarde al. En dat kan ook verschrikkelijk zijn. Verschrikkelijk. Wat is het hier op aarde als gevolg van de zonde al een leed, een verdriet, een ellende, een narigheid, een smarten, noem maar op, verschrikkelijk. Maar is dat nu ten diepste onze ellende? Nee. Ook hier zullen we toch wat dieper af moeten steken. Ellende, het woordje betekent letterlijk ex-lendig, ex-landig. Uit het land, uit de gemeenschap, uit de nabijheid van God. Onze grootste ellende, gemeente, is ten diepste. En is dat uw grootste ellende wel eens geworden? Dat we van nature God kwijt zijn. Dat we God missen. Dat we buiten zijn gemeenschap staan. En dat we daarom buiten hem niets anders dan de eeuwige ondergang verdienden. En ook naar recht voor ogen hebben van onszelf uit. Uit het land, uit de gemeenschap van God weg. Met niets anders uit onszelf dan het eeuwige van God gescheiden zijn. Buiten zijn gemeenschap voor ogen. Zo groot is ten diepste. En dan kan ik het alleen maar zeggen vanavond. Maar dat moeten we hier nu gaan voelen, gaan beleven, gaan ervaren. Onze ellende. Gemeente, ging u het al zien? Kwam u daar al achter? Gemeente, zo dat u zelf in uw schuld en zonde voor God leerde kennen. Bij ervaren. Als een zondaar. Een doelmisser. Dat is zo onmisbaar nodig. Om werkelijk ook zaligmakend in die enige troost hier te kunnen delen in leven en sterven. En dat kan toch eigenlijk ook niet anders, gemeente. Daar spreekt dat vanzelf, zou ik haar zeggen. Immers troost was uw enige troost. Veronderstel toch ook droefheid en smart en verdriet, hebben we de vorige keer al gehoord. Nou gemeente, als ik mijn zonde en mijn ellende nu niet echt persoonlijk en bevindelijk leer kennen en voelen, ach, dan heb ik toch ook die echte troost niet nodig. Als ik die droefheid naar God niet ken over die zon, over mijn ellende, heb ik ook die troost niet nodig. Als ik mijn ellende niet ken, kan ik ook zeggen, waar moet ik dan van verlost worden? Waar heb ik die verlossing dan voor nodig? En daarom ook dat eerste stuk gemeente, nee, daar moeten we niet maar zo overheen stappen of zelfs overheen geloven. Als u begrijpt, hoop ik, wat ik bedoel. Maar dat zullen we bevindelijk kennis aan moeten krijgen. Dat we dat leren beleven. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende. Hoe groot? Let wel. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij die zonde helemaal volmaakt voor de volle 100% moeten leren kennen. Hoe groot het wel is, je moet het precies volmaakt leren kennen. Hoe groot, hoe zou dat kunnen, mensen? Zelfs het diepst ingeleide kind van God gaat hier op aarde nog niet volmaakt ook zijn zonde en zijn ellende kennen. Zelfs het diepst ingeleide kind van God moet hier ook nog al dieper in zijn zonde en ellende ingeleid worden. Dat is ook een proces. Het gaat hier niet allereerst over de trap en de mate ook van de ellende kennen. Maar over de noodzakelijkheid ervan. Dat niet gemist kan worden. Wij moeten onze zonde, onze ellende leren kennen. Zodat we werkelijk ook, ja, als een arme, ellendige zondaar voor God in de schuld komen. En verlossing leren nodig krijgen. En genade leren nodig krijgen. Net als die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genade. En als David roept, genade, o God, genade. Ik moet mijn zonde leren kennen. Zo diep. Ja, gemeente, zeg het nou eens. Hoe diep? Dominee, hoe diep? Hoe diep moet een mens nu zijn zonde, zijn ellende leren kennen? Zal het wel zijn voor de eeuwigheid? Wat moet je dan zeggen? Zo diep dat je in de wanhoop haast aan de waterkant of aan de strop terechtkomt om er maar een eind aan te maken. Kom nou, waar lees je dat in de Bijbel? Er zijn er genoeg wel aan de waterkant en aan de strop gekomen die nog nooit echt hun zonde en ellende gekend hebben. Hoor. Van wanhoop. Ik zeg het liever zo. Wij moeten zo diep onze ellende leren kennen, gemeente, onze zonde, dat we het daar niet meer in kunnen uithouden. Maar dat we leren roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Zo diep. Bij aan de troon der genade, als een arme zondaar. Bij aan de voet van Golgotha's kruis terechtkomt. Dat je de Heer Jezus niet meer missen kunt. Zo diep. En dat is nog veel dieper dan aan de waterkant, dan weet ik dat nog meer. Daar moeten we komen. Als een arme, schuldige zondaar. Aan de voeten van de Heer. Smekend om genade. smekend om verlossing, om verzoening. In dat dierbare bloed van de Heer Jezus. Nog maar dat je hem niet meer missen kunt. Dat je zonder hem niet verder kunt. En niet verder durft. En daarom brengt ons dat vanzelf al bij dat tweede. Namelijk ook nodig om een enige troost te delen. Hoe ik van al die zonde en ellende verlos worden. Ook zo'n belangrijke zaak, gemeente. Verlost worden. Dat kan toch niet anders. Gemeente, ook in het kennen, in het bevinden kennen van je zonde en van je ellende ligt toch geen troost. Dat kan toch niet? In de beleving van je zonde, van je ellende zit geen troost door. Daarom is die verlossing zo nodig. En krijg het. Het maakt wel plaats voor die troost. En het werkt ook wel behoefte aan die troost. Maar dat is kennis van je zonde ellende is en geeft zelf en op zichzelf nog geen troost. En dat kan goed gezien toch ook niet anders. Immers daartoe is toch ook zo onmisbaar nodig dat ik nu werkelijk in mijn hart en leven ook iets mag weten van dat wonder hoe ik nu echt van al mijn zonde en ellende verlost word. Verlost worden namelijk. Nee, niet om iets of door iets of op grond van iets in mezelf. Of van mezelf. Dat moet er juist hoe langer hoe meer helemaal aan. Maar verlost worden nou enkel en alleen. Zoals we vorige week ook al gehoord hebben, hè. Door dat dierbare bloed van Christus. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalt. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Ook van die dingen. Zullen we persoonlijk in ons leven iets moeten leren kennen en beleven en ervaren om in die enige troost te kunnen delen. Let wel, ik zeg met nadruk iets. Hoeveel? Dat laat ik graag aan de Heer over. Dat is hem het beste toevertrouwd. Het gaat ook hier niet allereerst om de trap en de mate, maar om de echtheid. Om de waarheid ervan. Er staat hier ook zo met nadruk, gemeente. Gaat u maar na, leest u maar mee. Ten andere hoe ik van al mijn zonden, en er staat er niet verlost ben. Maar worden. Er zijn namelijk ook echte kinderen Gods die die zekerheid nog missen. Dat ze zeker en op goede grond mogen weten. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Maar gemeente, allen die werkelijk met hun schuld en zonde echt werkzaam worden, die krijgen die verlossing wel nodig. Anders is het niet echt. En die krijgen daarom ook de Heer Jezus echt nodig. Anders is het niet echt. Die worden juist in en met die ellende naar die Christus heen gedreven om het in hem uiteindelijk te zoeken. Met al hun eigen en zelfverlossingspogingen komen de zulken hoe langer hoe meer aan een eind. En juist in die weg gaan ze allen die gezegende Christus hoe langer hoe meer zien en nodig krijgen. In zijn onmisbare noodzakelijkheid. In zijn alles overtreffende schoonheid. Al durven ze dan ook nog niet te zeggen, hij is de mijne. Ik ben de zijn. Hij heeft mij verlost. Maar ze zien wel eens hoe als het in de prediking uitgesteld wordt. En daarom, gemeente, heb ik, dat weet u toch, heb ik niet voorgenomen iets te weten onder u. En Jezus Christus, die gekruisigd. Ze gaan allemaal iets zien van die onmisbare noodzakelijkheid. Van die alles overtreffende schoonheid en heerlijkheid en dierbaarheid. En gepastheid en volkomenheid van die lieve bal. En ze worden allemaal naar hem heen getrokken. Ze krijgen hem echt onmisbaar nodig. Kan niet missen. Kan niet missen. Hij wordt hoe langer hoe meer, die Christus, de schoonste onder de mensen kinderen. Genade is op uw lippen uitgestort. Al wat aan hem is gans bezeerlijk. En zulke mensen kunnen niet rusten, gemeente. Voordat ze hier in hun hart persoonlijk mogen beleven. Ik weet, mijn verlosser leeft. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Wat nu gemeente, ik zeg maar weer. Mag u daar persoonlijk nu ook iets van kennen? Laten we nooit vergeten, alleen dan, gemeente, en ook al naar gelang daarvan. Goed opletten. Alleen dan en ook al naar gelang daarvan is er ook werkelijk die enige troost. En waar het ene is, namelijk de echte beleving van mijn zonde en ellende, dan kan dat andere ook niet uitblijven. Hoe ik van al die zonde en ellende verlost worden. En waar dat is, ga daar maar samen op. Daar kan dan dat derde ook weer niet uitblijven. Namelijk dat hoe ik God ook voor mijn verlossing zal dankbaar zijn. Dankbaar zijn, ja, want dat kan dan toch ook gewoon niet anders, gemeente. Immers, ah, als iemand, gemeente, uit zo grote nood en dood verlost wordt. Dan kan dat toch niet uitblijven. Als iemand op gewoon natuurlijk gebied, zeg maar, uit gewoon tijdelijk gevaar, zeg maar, uit levensgevaar gered wordt. Zeg bijvoorbeeld iemand die wordt op het nippertje, zoals het mijzelf overkwam toen ik bijna 11 jaar was, kinderen, jongelui, op het nippertje van verdrinkingsdood gered. O Heere, moet ik nu al sterven? Ik ben nog zo jong. Je blijft toch je leven lang die man dankbaar? die toen gered heeft. Lichamelijk. Hoeveel te meer. Oh, ik zie die oude broeder nu zitten daar. In Scheveningen. Aan de Grote Hoefstraat. Je kon hem wassen in zijn traan. Zeg, wat is er? Waarom huil je zo? Hij is zo verdrietig. Hij zei, nee, ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Hij heeft mijn ziel gered. Gemeente, als daar iets van beleefd wordt, dan kan toch die echte dankbaarheid niet uitblijven. Dan kan het toch niet missen door zo'n en arm het geweld om toren. We gaan straks zingen. Zal ik genoopt, innerlijk genoopt, gedrongen tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen. Met offers aan hem toegezegd. Of zoals we dat zo prachtig zongen uit die kostelijke psalm 116. Die psalm waarin je nu juist was opgevallen. Al die drie stukken. Ja, die geestelijke gang van Gods volk zo kostelijk verklaard vindt. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. U al mijn geloften brengt. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoemd. Aan u naar mijn geloften eer bewijzen. Gemeent, het ene vloeit hier vanzelf uit het andere voort. Waarom dus ook dat stuk van de dankbaarheid en die begeerte daarom ook echt om voor de lieve koning te mogen leven. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hebben we vorige week gehoord. Dat dan niet maar wat bijhangt. En opgelegd is. En nou moet je, en nou zul je. Maar dat gaat vanzelf. Van binnenuit. Dat vloeit er vanzelf uit voort. En dat is kenmerk van het ware. Van het echt. Gemeente, mogen wij van deze dingen iets kennen. Zo. We hebben het weer gehoord en het wordt verder uitgeleid. Die drie stukken zijn inderdaad onmisbaar nodig bevindelijk te kennen. Om persoonlijk in die enige troost te kunnen delen. Die drie stukken. Niet één. Ook geen twee. Maar alle drie. Niet over dat eerste stuk heen stappen. En meteen met de verlossing of de dankbaarheid beginnen. Ook niet in dat eerste stuk blijven steken. Zodat je haast niet meer aan de verlossing of dankbaarheid toekomt. Alleen in de wensende vorm. Misschien op het allerlaatste, of het sterfbed nog even, als er nog tijd voor is, zou ik haar zeggen. Al die drie stukken. Al die drie stukken. Zowel het een als ook het ander. En als het echt is, kan het niet anders. Want gemeente, goed luisteren, dan vormt de beleving van die drie stukken één ketting. Waarvan al die verschillende schakels vanzelf in elkaar grijpen. En precies bij elkaar passen. elkaar verbonden zijn. Er ook geen bepaald schema van maken. In de zin van eerst haast je leven lang alleen maar ellende, ellende. En nog niks van verlossing hoor. En dankbaarheid helemaal niet. Gemeente, die drie stukken zijn geen drie stukken touw die je aan elkaar knoopt. Eerst alleen maar één. En dan, als je daarmee klaar bent. Ja, ja. Met welk stuk kom je ooit klaar, lieve mensen? Dan het tweede stuk verlossing. En misschien ook nog een stukje dankbaarheid. Van begin tot eind, één koord met drie strengen. Door elkaar heen gestrengeld. En er zal dan zeker aan het begin in veel gevallen dat stuk van de ellende voorop staan. Ook in de beleving. Dat spreekt vanzelf. Hoe zal de verlossing anders gaan spreken? Maar het kan ook zijn, gemeente, dat in de beleving van je ellende de dankbaarheid er al is. Als je gaat beleven je zonde, je ellende, waar je voor God waard bent. Alleen dat je nog leven mag. Dat nog genade tijd is. Dat is al dankbaarheid. En Paulus heeft het gelezen. In stuk van de dankbaarheid en heiligmaking. Kent hij zijn ellende nog het diepste. Dan zegt hij, ik ellendig mens. Wie zal mij nog eens verlossen? Juist in stuk van de dankbaarheid ga je ellende nog het diepste kennen. Voel je wel hoe er alle drie samen op gaat. En alle drie al dieper en al meer geleerd wordt. Gemeente, zoek die enige troost. In deze weg. Buiten deze weg is er geen ander. En als we dat in ons leven niet leren, is het straks voor eeuwig te laat. Hou erin. Jongens en meisjes. Verschillen van jullie kwamen daar mee op catechisatie donderdag. Die jongen van 12 jaar. Als jij het nou eens geweest was. Nu nog de dag der zaligheid. En er is bij de Heere genade genoeg. Ook nog genoeg genade voor u. Om voor eeuwig zalig te kunnen worden. En aan die genade heb je dan ook genoeg. En dan gaat die genade je ook die drie stukken leren. Alle drie in beginsel. En al meer. Om straks eeuwig volmaakt. Tot lof en eer van God er enig. In die ene troost te mogen delen. En hem de eer te geven. Dat ik met lichaam en ziel. Beide in leven en sterven niet mijns. Maar mijns getrouwen zaligmakers. Jezus Christus eigen ben. Eén weg. Twee verschillende sporen hier. Drie stukken. Wat is uw, jouw enige troost? Beide in leven en sterven. Amen.